Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil iets lezen met u uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. En ik hoop dat jij een Bijbel bij je hebt. Hoofdstuk 3. En ik lees zoals gewoonlijk, traditiegetrouw bijna, mensen die mij kennen, uit de Telos vertaling. Vers 14, Efeze 3. En daar schrijft Paulus: om deze oorzaak buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elke familie in hemelen en op de aarde wordt genoemd. Opdat hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft door zijn geest met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens, zodat Christus door het geloof in uw harten woont. Terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent, opdat u ten volle in staat bent te begrijpen met alle heiligen wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is. En te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot de hele volheid van God. Hem nu, die in staat is zeer overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus. Tot in alle geslachten van alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. Goed. Broeders en zusters, vrienden. Een aantal jaar geleden mocht ik tot geloof komen in de Heer Jezus. Het is alweer bijna 20 jaar geleden. Nee, het is 20 jaar geleden zelfs. En dan dan maak je iets heel bijzonders mee. En ik hoop dat jij dat ook hebt meegemaakt. Je weet dat je een God in de hemel hebt die jouw vader is. Je zonden zijn vergeven. Je staat voor deze God die hemel en aarde geschapen heeft als een rechtvaardige, als een persoon die eigenlijk in zijn ogen rein en volmaakt is. Dat is heel moeilijk. Dat duurde een paar jaartjes voordat ik dat een beetje onder de knie had, hoe dat nou kan. We gaan het zo ook gedenken. De Bijbel zegt, als je het avondmaal viert, hè, dan verkondig je de dood van de Heer aan elkaar, maar ook aan de machten, de engelmachten. Je verkondigt iets door dat brood te nemen en die wijn te drinken. Namelijk, er is een ander geweest en die is in mijn plaats gestorven. Die heeft de dood, de eeuwige dood, geproefd. Dat kunnen we ons niet eens voorstellen, maar het is onvoorstelbaar mooi. Als je dat mag kennen. En ik hoop dat je dat mag kennen. Dat je zegt, Jezus Christus is mijn heiland, mijn redder en mijn verlosser. Maar er is nog meer en daar wil ik het vanochtend met u over hebben. En dat is wat we net gelezen hebben. De heerlijkheid van de Heer Jezus. Als je de Bijbel leest, dan is het echt nodig om door de Heilige Geest verlicht te worden. Dat betekent, het is echt nodig dat de Geest van God jou verder brengt in de waarheid. De Heer Jezus zei, ik heb jullie nog veel te zeggen, Johannes 16, maar je kunt het nu nog niet dragen. Maar wanneer hij komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg leiden tot de volle waarheid. De volle waarheid, daar wil ik iets van zeggen vanmorgen. Want er is een strijd aan de hand, een strijd gaande in de hemelse gewesten. Een strijd om jouw leven en ook om mijn leven. Dat de heerlijkheid van God niet gezien wordt. Het gaat om de heerlijkheid van God, de heerlijkheid van de Heer Jezus. Het evangelie is, wat ik net beschreef aan het begin, maar het evangelie is meer. Het is aangaande zijn zoon, Romeinen 1 vers 3. Het gaat over hem. Het evangelie is over de heerlijkheid van de Heer Jezus. En Paulus schrijft bijvoorbeeld in 2 Korinthe 4 vers 4, dat de duivel, de god van deze eeuw, mensen hun ogen verblindt. En dan staat er, opdat de lichtglans, let op, van het evangelie van de heerlijkheid van Christus hen niet zou bestralen. Er is meer dan alleen maar mijn zonden zijn vergeven. Er is meer dan alleen maar ik ben gered. Het evangelie is namelijk over de heerlijkheid van een persoon. En daar wil ik het over hebben. Ik wil dat proberen uit te leggen. De Heer Jezus die heeft op het kruis, en we dachten daar vanochtend in de overdenking ook aan, voor deze dienst, heeft op het kruis in de eerste plaats God verheerlijkt. Wat betekent dat? Dat betekent dat, nou we hebben net een aantal namen gezongen. Bijvoorbeeld, Yahweh Jireh, de Heer voorziet. Dat betekent, hij is iemand die voortdurend voorziet. Zo is hij. Hij is herder. Dat is niet mijn herder, dat staat er niet. Maar de Heer is herder. Zo is hij. Maar de Heer Jezus heeft op het kruis de naam van de Vader geopenbaard. Dat betekent, op het kruis werd zichtbaar ten diepste wie de Heere God in wezen is. Zijn liefde, zijn genade, zijn majesteit, zijn geduld, zijn heiligheid, vul maar in, dat werd op het kruis zichtbaar. Vader, zegt de Heer Jezus in Johannes 17, vers 4, ik heb u verheerlijkt op de aarde, terwijl ik het werk voleindigd heb dat u mij te doen hebt gegeven. Dus toen de Heer Jezus op dat kruis zijn leven gaf, toen werd zichtbaar hoe lief God u heeft, hoe genadig hij is voor mensen, maar ook hoe heilig hij is over de zonde, zijn toorn over de zonde. Dat is op het kruis zichtbaar geworden. De Vader werd daar verheerlijkt. Dat betekent, hoe hij echt is, werd zichtbaar. Ik hoop dat je het snapt. Daarom zegt Paulus in 1 Timotheüs 1 vers 11, het is het evangelie van de heerlijkheid, let op, het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Paulus heeft een heel bijzondere bediening gekregen in de Bijbel om ons te vertellen wat de heerlijkheid van God is. Het is het evangelie van de heerlijkheid van God. En omdat de Heer Jezus dat gedaan heeft, broeders en zusters, omdat Hij dat gedaan heeft, God verheerlijkt, heeft de Vader Hem weer verheerlijkt. Daar, de hoogste plaats gegeven, boven alle dingen, mij is gegeven, alle macht in de hemel en op de aarde. Vader, vers 5 van Johannes 17, verheerlijkt u mij met de heerlijkheid die ik had voordat de wereld was. Dus de Vader heeft hem een plek gegeven, de heerlijkheid daar, omdat hij de Vader heeft verheerlijkt. Kun je het nog volgen? Ja? En toen Paulus op weg was naar Damascus, toen zag hij deze heerlijkheid van de Heer Jezus. En op dat moment was er maar één ding wat zijn hart bezat. Dat was de heerlijkheid van deze persoon. Heerlijkheid betekent dus de innerlijke voortreffelijkheid van iemand. Nou, even naar Efeze. Even naar hoofdstuk 1, voordat we naar hoofdstuk 3 gaan. En nu jij en ik. Maar nou komt het. Ik hoop dat je het pakt. Ik zal het heel voorzichtig zeggen. Maar jouw zonden zijn niet alleen vergeven. Maar jij, u, hebt dezelfde heerlijkheid ontvangen als die God aan zijn zoon gegeven heeft. Heb u het? Jij en ik, u en ik, hebben door het werk van de Heer Jezus dezelfde heerlijkheid ontvangen als die hij nu bezit. Efeze 1, daar staat in vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in het hemelse, staat er eigenlijk, daarboven. In Christus, staat erachter. De heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Johannes 17, vers 22. De genade van God is niet alleen dat hij jou heeft vergeven, broeder en zuster. De genade van God, en daarom zie je ook in Efeze 1, vers 6, de heerlijkheid van zijn genade. Zie je het staan? Vers 7, de rijkdom van zijn genade. Hij heeft niet alleen je zonden vergeven, hij heeft u en mij met een mens daar één gemaakt, verbonden met dezelfde heerlijkheid, dezelfde toekomst als die hij heeft. Nou, in Efeze 1 gaat het ook over het zoonschap, vers 5. Bestemd tot zonen, bestemd zijn we daarvoor. Bestemd, even goed vasthouden. Ik heb een beetje geworsteld met deze boodschap. Ik dacht, ja, hoe ga ik dat nou overbrengen? Want het is best moeilijk, maar ik wil het toch proberen. Je bent bestemd voor iets. Je bent ook van tevoren, daar kom ik zo wel op terug, gekend. Voordat er een wereld was, was jij al gekend. Romeinen 8, vers 29. Die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook bestemd. 29 en 30. Het zoonschap betekent, jij hebt een intieme relatie met die vader, en die vader wil zijn hart aan jou bekendmaken. En dat hart, dat noemt de Bijbel, in hoofdstuk 1 van Efeze vers 9, hij heeft ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. De vader wil iets, de God en vader van de Heer Jezus, en hij heeft dat bekendgemaakt aan zijn zonen. Dat is nooit bekend geworden in het Oude Testament. Never. Het was verborgen. Het was, Efeze 3, verborgen in God. En toen het evangelie aangaande zijn zoon kwam, toen het evangelie van de heerlijkheid van Christus kwam, toen werd die verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. Hij had dat voorgenomen in zichzelf. Vers 9, kijk maar, Efeze 1 vers 9. In zichzelf voorgenomen, voordat er een wereld was, lieve broeders en zusters, voordat jij bestond, voordat er iets was geschapen, had God iets voorgenomen in zichzelf. En dat is dit. Ik ga aan mijn zoon een groep mensen verbinden. De bruid van het lam, hoe je het ook een naam wil geven, de gemeente. En die groep mensen die ontvangt dezelfde plek als hij. Dat was in zichzelf voordat er een wereld was voorgenomen. Titus 1 vers 2. Het eeuwige leven dat hij voor alle tijden van de eeuwen beloofd heeft. Voordat er een wereld was, heeft de Vader over jou gesproken met de Zoon en de Heilige Geest. Kun je het voorstellen? Gisteren had ik een les in Oldebroek. Ging over de uitverkiezing. Nou, dat is natuurlijk lastig. Het duurde 2 uur en 3 kwartier. En je ziet veel fronsende wenkbrauwen, maar ook soms wat blije gezichten. Dat duurt even voor dat land. Maar uitverkiezing is niet, nou ja, God bepaalt, die gaat naar de hemel en die gaat niet naar de hemel. Nee, dat is, hij heeft een groep mensen voorgekend, voorbestemd. Dat is de gemeente. En de gemeente, zegt hoofdstuk 1, vers 23, is de volheid van hem. Dat betekent, er is een mens in de hemel, de Heer Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond. Weet je, die zag Paulus. Maar toen zei die mens tegen Paulus, waarom vervolg je mij? Die mensen die hij aan het vervolgen was, die hadden diezelfde plek namelijk. En toen werd het hem duidelijk. Ze zijn de volheid van hem. Ze completeren hem. Ze vullen hem aan. Ze zijn zijn lichaam. Ze ontvangen diezelfde plek. Ze hebben diezelfde plek al. Nou, even terug naar hoofdstuk 1. Vers 9. Hij had dat in zichzelf voorgenomen, dus dat plan. En dan staat er in vers 10. Om alles wat in de hemel en op de aarde is onder één hoofd samen te brengen. Dat was wat God wilde. Eén mens boven alle dingen. Dat is zijn zoon. En dan staat er achter in vers 11, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. En dat is de verborgenheid van zijn wil. Dat is wat Paulus noemt het geheimenis dat verborgen was in God, dat in het hele Oude Testament onbekend was, maar dat geopenbaard is door de apostelen en de profeten aan de heilige. Dat jij en ik bijzonder gezegend zijn. Ik hoop dat landt. Even naar hoofdstuk 3. Vers 11. Daar wordt het genoemd het eeuwig voornemen dat hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer. Het voornemen, eeuwig. Vanaf de eeuwen, staat er eigenlijk. Je bent heel bijzonder gezegend, broeder en zuster. Er is een huis van de Vader, daar waar de Vader en de Zoon en de Geest woonden voor de wereld er was. En de Vader zei tegen de Zoon, ik geef jou een geschenk. Ik geef jou de gemeente, een groep, een gezelschap, mensen die jouw heerlijkheid zullen delen. De bruid van Christus. Adam werd geschapen. En in hem was Eva, want ze kwam uit zijn, ze kwam uit zijn zij. De Heer Jezus openbaarde zich en in hem was u. Voordat hij op de wereld was, was u ook al in hem. Kunt u het nog volgen? Het is zo mooi dat ik ben er al een paar weken mee bezig, maar ja, het duizelt je soms een beetje. 2 Timotheüs 1 vers 9, daar staat dit. 2 Timotheüs 1 vers 9. Het staat hetzelfde, maar dan weer met andere woorden. Dit is de bediening van de apostel Paulus, beste broeders en zusters. De heerlijkheid van de Heer Jezus. En jij en ik verbonden met hem. Daar staat dit. God die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, nou komt het, maar naar zijn eigen voornemen. Efeze 3 vers 11, weet je wel, eeuwig voornemen. Zijn voornemen in zichzelf, heeft hij zelf verborgenheid van zijn wil, dat plan. En dan staat erachter, de genade, let op, die ons is gegeven in Christus Jezus. Voor alle tijden van de eeuwen. Toen Adam geschapen werd en Eva uit hem kwam, was er nog helemaal geen zondeval geweest. Niks. Nou, probeer het maar. Voordat er een wereld was, was jij al bestemd en voorgekend voor dit ene doel. Namelijk één te zijn met de Heer Jezus. Waarom? Nou komt het. Opdat wij zouden zijn vers 12 van hoofdstuk 1. Sorry, dan ga ik weer terug naar Efeze. Opdat wij zouden zijn, let op, tot lof van zijn heerlijkheid. Dat is het doel. Het doel is dat u en ik voor eeuwig straks tot lof zijn van zijn heerlijkheid. En even terug naar hoe ik begon. Heerlijkheid is wie God is. Straks zijn er mensen die eigenlijk de dood verdiend hadden, u en ik. Maar die hebben de plek die de Heer Jezus heeft. Sterker nog, die hebben de heerlijkheid die de Heer Jezus heeft. En er zijn engelenmachten. Er zijn straks mensen in het duizendjarig vrederijk bijvoorbeeld. Er is straks een eeuwigheid. En al die mensen buiten de gemeente, al die machten, die zeggen, hoe kan dat? En dan ben jij en ik, wij zijn dan een soort monument van de lof van zijn heerlijkheid. Gewoon in wie we zijn dan. Geroepen tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. 2 Thessalonicenzen 2 vers 14. Geroepen tot verkrijging van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Snap je het? Nou, dan kom ik nu tot Efeze 3. Daar begon ik mee. Dit is de inleiding. Paulus zegt, om deze oorzaak, daar begint hij mee, om deze oorzaak. Wat ik net verteld heb. Hij buigt zijn knieën voor de Vader. Wat ga je dan doen, ja? Als je gaat beseffen hoe geweldig, let op wat er nou komt. Want dat hoor je vandaag heel veel, overal, bijna overal in Evangelisch Nederland. Dan hoor je, je moet je identiteit in Christus kennen. En als jij jouw identiteit kent, dan ga je God danken. Maar in de schrift is het net andersom. Volgens mij hoor. Daar is het, als je degene gaat kennen die jou heeft verenigd met Christus, dan ga je hem danken. Ga je aandacht op hem richten. Niet je aandacht op jezelf, op jouw identiteit. Nee, let maar even op. Ik ga dat nou niet allemaal weer voorlezen, maar in hoofdstuk 1 zegt hij, ik bid dat jullie kennen hem, dat je kent de rijkdom van zijn kracht en de heerlijkheid van zijn erfenis. Zie, het gaat om hem, het gaat niet om ons. Wij zijn straks tot lof van zijn heerlijkheid. Begrijpt u het? Nou, toen ik ooit een jaar of 10 was, of 11, ik weet niet meer, toen werd ik overvallen door een enorme angst van, ja, wie ben ik en waar ga ik heen en wat doe ik hier? En vanaf dat moment ben ik gaan zoeken een soort van, nou ja, wat is de zin van het leven? En na een tijdje kwam ik erachter dat er helemaal geen zin was. Niemand wist het. Totdat ik de Heer Jezus leerde kennen. En dan ga je deze dingen ook nog zien en denk je, wauw, de Vader is veel genadiger dan ik ooit dacht. Tot lof van zijn heerlijkheid, naar de rijkdom van zijn genade. En dan zegt hij, ik buig mijn knieën voor de Vader en ik bid, want in vers 16... gaat hij zeggen, opdat hij jullie geeft. Wij bidden vaak voor elkaar, ja, wilt u zijn met tante Truus en met ome Joop, die heeft het moeilijk. En dat is goed, dat mag ook, er is niks mis mee. Maar hij hier bidt voor iets heel anders. Hij zegt, dit is het hoogste waar ik voor kan bidden. En dat is dat hij jullie geeft. Dat de Vader jullie iets geeft. Namelijk, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. U geeft door zijn geest gesterkt te worden in de innerlijke mens. Hier van binnen. Nu, er moet iets in mij gebeuren. Nou, er wordt veel vandaag ook gesproken over kracht dit en kracht dat. Gisteren hadden we nog weer zo'n klein gesprekje erover. Autoriteit in Christus om. Nou, vul maar in. Maar hier gaat het over iets anders. Omdat hij geeft. Wie is hij? Dat is de Vader. Niet God, maar de Vader. De Vader heeft een zoon. De Vader heeft die zoon gestuurd. Hij heeft die zoon als het ware, ik zeg het even heel menselijk, sorry, gebruikt om dit plan te verwezenlijken. Dat hij zijn eigen heerlijkheid in het hele heelal zal weerspiegelen straks door mensen heen. U en ik en nog vele anderen. En die Vader wil nou zo graag dat die zoon die dit allemaal gedaan heeft, dat die zoon het middelpunt wordt van jouw hart. We begonnen net met de dienst, Jezus woont in je hart op maandag en dinsdag. Nou, dat is dus niet helemaal zo. Want hij bidt dat dat mag gebeuren. De Heilige Geest woont in je lichaam, zegt de schrift. Maar dat Christus woont in je hart is een heel ander verhaal. Dat zegt hij, kijk. Zodat, vers 17... Leest u mee, zodat Christus door het geloof in uw harten woont. Maar ik ben van mening dat dat heel ver gaat. Dat als je echt tot het punt komt dat je zegt, Heer Jezus, u bent die zoon die zei, Vader, ik heb u verheerlijkt. En die zoon waarvan de Vader zei, ik geef jou die heerlijkheid bij mij. En die zoon aan wie wij verbonden zijn, die alles gedaan heeft om ons daar te krijgen tot heerlijkheid van de genade van zijn Vader. Dat die zoon alles bepaalt in je leven. Het gaat dus niet over, ja, hij is mijn redder. Hij is mijn heiland. Nee, dat gaat veel verder. Dat gaat over al mijn gedachten, al mijn keuzes, al mijn hoop is gecentreerd rondom de Zoon van God. Die het middelpunt is, ja, van het voornemen dat hij, God, in zichzelf voor alle tijden heeft voorgenomen. Als de Zoon er niet was, dan was u nooit en te nimmer gered, maar dan had u ook nooit het Vaderhuis gezien of de heerlijkheid van de genade van God zelf. In het Oude Testament, broeders en zusters, was de genade zoals hij is geopenbaard aan u en ik niet bekend. Wij zijn bijzonder gezegend, maar we hebben het niet in de gaten. Vandaar ook hoofdstuk 4 vers 1. Wandel waardig de roeping waarmee u bent geroepen. Heilige roeping, 2 Timotheüs 1 vers 9. Die roeping, die verheven plek, daar die heerlijkheid gescheiden van alles wat met zonde te maken heeft. Ja, dat is de reden dat wij leven. Maar we zijn zo ontzettend door die tegenstander verblind geraakt. Ik ook, want het is ook een strijd iedere dag weer. Dat we de zoon niet meer helder hebben. Hij zegt ook, door het geloof in uw harten woont. Door het geloof. Dit gebed, broeders en zusters, moeten wij voor elkaar gaan bidden. Dit gebed, Vader, ik bid voor mijn broeders en zusters in banen, dat de Zoon zichtbaar wordt in hun harten. Dat hoort er ook bij. Niet alleen maar, ja, maar goed, wilt u met die zijn, want die heeft het moeilijk en die is ziek. Allemaal goed, prachtig. Maar dit is de essentie. Om al die moeilijke dingen te dragen, die zoon. Ken jij dat? Ken jij dat? Kent u dat? Het zijn heerlijke zaken, dit. En dan gaat hij verder. Terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent. Als een plant geworteld, als een gebouw, gefundeerd in die liefde. Welke liefde? Nou, dat God zegt, ik heb mijn gemeente zo lief. Dat ik hen, nou komt het, dan moet u even gaan slikken, ga rechtop zitten. Dat ik hen in dezelfde betrekking breng als die ik tot de Zoon heb en die de Zoon tot mij heeft. De Vader zelf heeft u lief. De liefde die er tussen de Vader en de Zoon is en de Geest daar in het huis van de Vader, uniek, bent u straks ook. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is. Johannes 17, vers 26. Dus als de Zoon woning maakt in je hart, ben je geworteld en gegrond in liefde. Welke liefde? De liefde die de Vader heeft voor jou. Ik hoop dat het landt. Het is zo mooi. Kijk, in Johannes 14 zegt de Heer Jezus van als iemand mij lief heeft, dan zal hij mijn geboden bewaren. En dan staat erachter en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en woning maken. Dat is toch bijzonder? Niet alleen de Heilige Geest woont in je, maar de Vader en de Zoon ook. Je bent een voorwerp van liefde, dat is ongekend. En dat is lastig, daarom bidt hij ook hiervoor. Dat heel veel mensen zeggen, ja, ik merk er niks van, ik voel het niet, ik weet het niet. Ja, lastig, moeilijk. Hoe komt dat? Dat komt doordat er strijd is. Want als u dit gaat kennen, dan is de heerlijkheid van de Vader in u al een beetje zichtbaar. En dat wil de duivel niet. De duivel is gericht tegen de heerlijkheid van de drie-ene God. Opdat u ten volle in staat bent te begrijpen, vers 18... De lengte, de breedte, de diepte en hoogte. Van wat? Nou, van dat ongekende mooie plan van God. Breedte, het gaat uit naar alle mensen. Lengte, het is van voor de grondlegging van de wereld. En straks, als er een nieuwe hemel is en een nieuwe aarde, dan staat er... Ik zag het nieuwe Jeruzalem neerdalen van God, versierd als een bruid voor haar man. Openbaring 21, vers 2. Voor eeuwig ben jij tot lof en heerlijkheid van zijn genade. Want die bruid die versierd is voor haar man, bent u. Is niet Israël, bent u. Dat is de lengte. Ga je het begrijpen? Moet je wel geworteld zijn in de liefde? Moet je wel de Zoon als middelpunt van je denken hebben? Gisteren op de Bijbelcursus, toen zei ik ook tegen de cursisten, ik zeg, als je de Bijbel leest, dan moet je echt de Vader vragen, Vader, alstublieft, laat me uw Zoon zien, in het woord. Nou, dat gaat hij dan doen hoor. De hoogte. Hij die de schepper is, hoog verheven, de Zoon. Heeft je daar gezet, boven alle dingen, boven de hemel, boven de aarde. Daar ben jij straks voor eeuwig. Je bent niet straks in de hemel, maar je bent in het huis van de Vader. Opdat zij allen één zijn, zoals ik in u en u in mij, let op. En zij in ons. Dat is onvoorstelbaar rijk, vindt u niet? Gaat u straks misschien dat avondmaal met een beetje meer dank aanvaarden, of hoe noem je dat, tot u nemen als dat u vanochtend binnenkwam? Er is ook een diepte. De diepte is de dood van Christus. Het heeft hem alles gekost. Niet om u te redden alleen, want dat is noodzakelijk, ik zeg het even heel menselijk, om dat voornemen van God, wat hij in zichzelf had voorgenomen, ten uitvoer te brengen. Nogmaals, u was door hem gekend voordat er een wereld was. U was door hem, leest u het maar naar Romeinen 8, Vers 30, want die hij heeft gekend, heeft hij ook bestemd, die hij heeft bestemd, heeft hij gerechtvaardigd, die hij heeft gerechtvaardigd, heeft hij ook verheerlijk. Schitterende tekst, Romeinen 8, vers 30. En toen ik dat jongetje van 11 was, die zocht naar de zin van alles, had ik nooit kunnen dromen dat het zo onvoorstelbaar rijk was. Kijk, ik ging in mijn puberteit en daarna die zin van het leven een beetje zoeken in allerlei voorbeelden van de tv en films. Weet je wel, een beetje identificatiefiguren zoeken. En dan kom je tot de Heer en dan gaat heel langzaam de Heer dit soort dingen aan je duidelijk maken. En dan worden al die andere zaken steeds minder belangrijk. En dan gaat het verder, de tekst, vers 19. En te kennen de liefde van Christus, staat er. U denkt, ja, dat had ik toch al gezegd. Geworteld en gegrond in de liefde, dat is wat anders. Dat is de liefde voor u. Maar te kennen de liefde van Christus is niet de liefde voor u, maar het is de liefde die hij in zijn eigen persoon heeft om dat voornemen van zijn Vader te volbrengen. Te kennen zijn liefde. U bent overgebracht van het rijk van de duisternis in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Ziet u het? Dus het is alsof de Vader zegt: ik heb nu eindelijk een groep mensen gevonden met wie ik mijn hart kan delen. Er is een zoon, dat is de zoon van mijn liefde. Ik heb, mijn hele hart is vol van hem. Ik heb hem alles gegeven. En nu zijn er ook mensen die zeggen: nou, mijn hart is ook vol van hem. Dat is gemeenschap, dat is relatie. Je hebt allebei een gemeenschappelijke interesse. Ik zeg het even heel menselijk. Een gemeenschappelijke liefde, laat ik het zo zeggen. De gemeente zegt: de zoon moet in ons hart alles zijn. De vader zegt: de zoon was bij mij al van eeuwigheid af alles. En de zoon zegt: de vader is in mijn hart alles. De liefde van Christus. Ik hoop dat het een beetje helder is. Hoe rijk we zijn. Zal ik het anders zeggen? Hoe rijk hij is die ons dit allemaal heeft geschonken. En dan kun je alleen maar zeggen: ik buig mijn knieën voor de Vader. Vader, dank u wel. Vader, ik bid voor mijn broeders en zusters dat Christus door het geloof in hun hart woning gaat maken. Ik kom natuurlijk op veel plaatsen in Nederland. En ik heb een beetje het idee dat soms sommige aanpakken van bepaalde problemen precies verkeerd om is. Dus we moeten meer huwelijkscursussen geven, we moeten meer dit. Want het... Maar als de zoon woning maakt in de gemeente, dan gaat de rest ook. Nou, ik wou niet zeggen vanzelf, maar... Maar u begrijpt dat Paulus begint in deze hoofdstukken met deze dingen. En daarna pas, hoofdstuk 4, 5, 6, zegt hij: nou, dan moet je ook leven dit en doe dat. Maar dat is pas als je deze dingen hebt, ja, eigen gemaakt. Dat je dit te pakken hebt. De liefde van Christus staat erachter, die de kennis te boven gaat, opdat u te vervuld wordt tot de hele volheid van God. Het evangelie, beste broeder en zuster, is niet alleen maar je zonden zijn vergeven, maar het heeft te maken met de volheid van God. Wie hij in zichzelf is. Wat hij heeft bedacht. Waar hij vol van is. Dat er straks een wereld zal zijn waarin de Heer Jezus samen met zijn bruid, met zijn gemeente, over alle dingen gesteld wordt. Zodat de heerlijkheid van zijn genade zichtbaar wordt tot in alle eeuwigheid. En dat kunt u lezen in Efeze 2 vers 7. Dat hij in de toekomende eeuwen de rijkdom van zijn genade zou betonen. Dat staat er. Efeze 2 vers 7. De uitnemende rijkdom van zijn genade, staat er zelfs bij mij, zou betonen over ons. Dat is het doel. Het doel is dat zijn innerlijke kwaliteiten, zijn innerlijke eigenschappen, hoe hij is, in jou en mij zichtbaar worden. Nu al. Maar straks voor eeuwig. Op een volmaakte wijze. Heb jij dat verlangen gekregen om te zeggen: Heer, is nog veel te weinig van uw zoon in mijn hart Er zijn nog veel te veel andere zaken, maar ik wil zo graag meer van hem. Niet dus van de Heere Jezus ook hoor, maar die mijn zonde gedragen heeft, maar van de Zoon van zijn liefde. Daar gaat het hier over. Heel bijzonder. Ik hoop dat het helder is. Er zijn nog twee dingen die ik wil zeggen. Er zijn twee voorwaarden die de Efeziërs bezaten, zodat Paulus dit voor hen kon bidden. U zult in geen enkele andere gemeente vinden, Colossense komt dichtbij, waar hij deze dingen bidt. Overal is hij bezig met problemen aanpakken, ze terugplaatsen op het fundament, maar hier kan hij dit kwijt. Waarom? Nou, dan gaan we even zien in hoofdstuk 1 vers 15, de twee voorwaarden van deze gemeente. Eerste voorwaarde, ik heb gehoord van het geloof in de Heer Jezus dat onder u meervoud is. Dat is één. Er staat Heer Jezus. Dat is een gemeente die echt gezamenlijk als één het geloof van de Heer Jezus beleed. Hij is Heer, Hij is alles, Hij is het middelpunt. Het gaat om Hem alleen in onze diensten, in onze studies, in onze bijeenkomsten. Het gaat om hem. De Heer. Hij is Heer. Hij is absoluut Heer. Dat is één. Twee is, dat is een beetje wat lastiger misschien, de liefde die u hebt tot alle heiligen. Dus dat betekent, als u iemand tegenkomt die gereformeerd is, hervormd is, of katholiek, of rooms-katholiek, noem maar op, maar hij is een heilige, hij is een gelovige, ja, dan kijken we daar niet op neer. Dan is hij welkom aan de tafel van de Heer in ons eigen midden. Liefde tot alle heiligen. Geen sectarisch denken. Niet van wij zijn de betere club hier in Baren of zo. Nee, maar liefde tot alle heiligen. Paulus zegt, ik heb het gehoord dat jullie zo'n geestelijke staat bezaten. Dat jullie deze voorwaarden bezitten. En daarom kan ik jullie iets laten zien. Ja, van het voornemen dat God in zichzelf heeft opgevat. Of zoals hij het noemt in Efeze 3 vers 9, de belofte die er is in Christus. U en ik zijn heel rijk gezegend. Alle geestelijke zegen. Gaan we onszelf op de borst slaan? Nee. We gaan voor elkaar bidden. Vader, wilt u alsjeblieft ons door uw geest sterken naar de innerlijke mens. Want dat is het allerbelangrijkste. Dat de Zoon van God woning mag maken in ons hart. En niet al die andere zaken hier op deze wereld. De Zoon van God, Christus, Hij. Behoed uw hart voor wat te bewaren is, weet je wel? Spreuken 4. Hier is het antwoord. En ik hoop dat wij als gemeente in Baren, dat u en ik, niet uit het oog zullen verliezen. De rijkdom, de uitnemende rijkdom van de heerlijkheid van God. Van de Heer Jezus, van wie Hij is. Dat je Hem gaat danken, dat je Hem gaat loven, dat je Hem gaat prijzen. Zeg, Heer Jezus, wonderlijke genade, dat u dit heeft bedacht in uzelf. Voor de grondlegging van de wereld, onvoorstelbaar. Zullen we hem danken?